Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Jaap, van harte gegeten, van harte welkom in deze dienst. En ook als u thuis of elders met ons verbonden bent. Dominee Sari gaat deze dienst voor uit Amsterdam. En Koos Zwanenburg bespeelt het orgel. En ook verleent de muziekgroep haar medewerking aan deze dienst. De middagdienst van 5 uur is geleid door dominee Hogenboom uit Utrecht. En ik wil u wijzen op de vesper van aanstaande donderdagavond. Die begint om 7:15. Van harte aanbevolen. We geven bloemen ter felicitatie aan Reiner van Wetten. Zij hoopt volgende week jarig te zijn. En ook geven wij bloemen ter bemoediging aan Evertine Adams. Zij is herstellende van ernstige rugklachten. Benoemingen. Erika de Visser is benoemd tot diaken. En we zijn blij dat zij deze benoeming heeft aanvaard. Eventuele bezwaren tegen deze benoeming of de gevolgde procedure kunt u schriftelijk en ondertekend indienen bij de Schriba Arie Westerhout. Mirjam Blankhaar heeft haar benoeming tot pastorale ouderling niet aanvaard. Na afloop van de dienst is de koffie en thee. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met mensen die u nog niet kent. U kunt in hetzelfde koor terecht voor gebed. Of om te danken met iemand van het gebedsteam. En zelf zou ik daar ook aanwezig zijn. En we hopen op een goede en gezegende dienst. Die gaan we nu staande beginnen.
En ook vanmorgen spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. In de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort met het zingen van een psalm, de 37e psalm. En daarvan zingen we met elkaar vers 2 en vers 3. Misschien dacht je, wat een gekke psalm om een dienst mee te beginnen. Dat is ook wel een beetje zo. In de schriftlezing en in de preek gaat het straks over de figuur van Bar Abbas. En als je nadenkt over die figuur en je leest dan zo eens na wat er in psalm 37 staat, dan rijmt dat en ook helemaal niet. En dat vond ik het bijzondere aan deze combinatie. Omdat Bar Abbas wel iemand was die het kwade heeft gedaan, maar wonderlijk genoeg gered is door Jezus. We gaan met elkaar bidden. Als we voor Gods aangezicht komen, dan mogen we allereerst onder de indruk komen van wie Hij is. Heilig, liefdevol, genadig. En als je dan naar jezelf kijkt, dan komt er ook wel iets van een besef van tekort. En met dat tekort hoeven we niet rond te blijven lopen, maar dat mogen we voor Gods aangezicht neerleggen. We doen dat in een gebed van verootmoediging en daarna bidden we dat gebed nog even voort met het zingen van psalm 32 in de versie van psalmen voor nu. Laten we bidden. Heer onze God, wanneer wij in de kerk komen waar u in het centrum staat, waar u om onze aandacht en eerbied vraagt, beseffen we hoezeer wij zelf, ook in de afgelopen week, ruimte hebben ingenomen die u alleen toekomt. Hoezeer wij u vergeten hebben en u niet geëerd hebben met ons leven. Wanneer wij in de kerk komen en horen over uw barmhartigheid, over uw mededogen met ons leven, beseffen wij hoe hard en onbarmhartig wij geweest kunnen zijn naar anderen. Hoezeer wij ons afgesloten hebben voor de vragen van onze naasten. En wanneer wij in de kerk komen en horen over de leiding en de inwoning van uw geest, beseffen wij hoezeer wij ook in de afgelopen week onze eigen gang gegaan zijn. Los van u, los van elkaar. En vanmorgen spreken we dat voor u uit. Niet om onszelf te kwellen of om onszelf naar beneden te halen, maar omdat u zo de weg naar een nieuw begin voor ons opent. En in vertrouwen op uw liefde en uw genade bidden wij u om uw vergeving. En wij doen dat in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Het lied wat we nu gaan zingen heeft een vrij onbekende melodie. Voor ons is het ook nieuw. Voel je vrij als je het kent om mee te zingen. Maar als je denkt, wow, dan is dat normaal en dan kan je ook lekker luisteren. God vergeeft je. zingen. De weg die je moet gaan zal ik je wijzen. Dit zegt God, ik sta je bij met raad en daad. Ik houd je in het oog, ik zal je leiden. Dus wees niet eigenwijs of tegendraad.
Als ik u een tip mag geven, maak een playlist aan van psalmen voor nu. En dan wordt bijna elke autorit een stuk plezieriger. En dan kun je ook wat harder meezingen. We gaan luisteren naar hoe God ons leven op de toonhoogte van zijn koninkrijk wil brengen. En daarvoor heeft hij profeten en apostelen geïnspireerd die ons heel concreet de weg wijzen in het leven. En vanmorgen lezen we een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. En hij schrijft daar: laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig als u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broers en zussen. Maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat: als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Zingen wij Psalm 119, vers 62.
Goedemorgen. Alle kinderen die zo naar de kinderneefdienst gaan, die mogen even naar voren komen. Ga je maar even allemaal op de grond zitten. Ga even daar zitten, Irene. Even naar Strieven. Ja, probeer maar allemaal wat dichter bij elkaar, jongens. Dan kan ik jullie allemaal zien. Komen jullie ook naar voren? Hey, goedemorgen. We gaan het vandaag in de kindernevendienst hebben over een onderwerp wat eigenlijk niet zo erg leuk is. Dus ik wilde eens aan jullie vragen. Hebben jullie wel eens ruzie met iemand? Heeft er iemand wel eens ruzie met jullie gemaakt? En wat doe je dan als er iemand ruzie met jou maakt?
Lelijke woorden zeggen.
Lelijke woorden zeggen. En wie heeft er nog wel eens meer ruzie? Niemand? Nou, jij?
Ja.
En wat doe je dan?
Tegen weer te vechten.
Ga je dan vechten? En jij, heb jij ook wel eens ruzie?
Ja.
Wat doe je dan?
Pesten.
Nou, we zullen zo horen dat dit niet de antwoorden zijn die de Heer Jezus zou geven. Maar een andere vraag. Hebben jullie ook wel eens gezien dat er een vriend of een goede vriendin van jullie ruzie heeft? Waar die vriend of vriendin van jullie helemaal niks aan kan doen. Hebben jullie wel eens gezien dat er een vriend van jullie gepest wordt?
Julia.
Ja, en wat heb je dan wat gedaan?
Naar de juf gezegd en wat ze eigenlijk helemaal niet gedaan heeft.
Heb je tegen de juf gezegd?
Lelijke dingen zeggen tegen de juf wat ze eigenlijk niet gedaan heeft.
Nou, dat is denk ik wel al heel goed om dat tegen de juf te zeggen. En Eli, wat heb jij?
Ik ga soms vechten, maar dat lukt me soms niet.
Jij gaat vechten. Nou, we gaan het vandaag ook over iemand hebben die gaat vechten. En we zullen horen dat we gaan het namelijk hebben over Petrus. Dat is die man in het blauw. En zijn vriend Jezus, die wordt verraden door een vriend van hem. En Petrus wordt er heel boos over. Zo boos zelfs dat hij iemand verwondt met een zwaard. En Jezus die vindt dat niet goed. Maar Jezus zegt, doe je zwaard weg. En hij geneest die man waarvan zijn oor gewond is. Dus die doet iets heel anders. Dus die gaat niet vechten. Maar die zegt, doe je zwaard weg en maak geen ruzie. En daar gaan we het in de kinderneefdienst over hebben. Gaan we nu het maandlied met elkaar zingen.
Tell it on the mansion.
Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, laten we bidden of God zelf zijn woord voor ons wil openen en ons verlicht met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Barmhartige God, lieve Vader in de hemel, wij danken u dat we hier samen mogen komen als uw gemeente rondom uw woord. Wij die leven in een wereld waarin we enorm gelukkig kunnen zijn, omdat er zoveel te genieten valt van alles wat mooi en goed en waar is. Maar tegelijkertijd wij die ook leven in een wereld waarin we soms verbijsterd onze weg proberen te zoeken. En eerlijk is eerlijk, soms rollen we ook gewoon van de ene dag in de andere zonder dat we daar veel bij nadenken. En het lijkt allemaal vaak zo zonder u te gaan. U bent ook niet altijd even herkenbaar aanwezig in ons leven. En toch leven wij van het vermoeden, van het geloof dat u aanwezig bent in deze wereld en ook in ons leven. En Heere God, ons geloof is vaak zo kortademig, zo aarzelend. Er zijn ook zoveel vragen waarop we geen antwoord hebben. Ook niet als we zorgvuldig de Bijbel lezen, blijven er nog zoveel vragen over. Soms verdiepen ze zichzelf. En daarom vragen we u, wilt u vanmorgen zelf in ons midden zijn? Niet om antwoord te geven op al onze vragen, maar dat we weer onder de indruk mogen komen van wie u bent, van uw heiligheid, uw trouw, uw diepe liefde voor ons. En geef dat het verlangen dat misschien ergens diep weggestopt in ons sluimert, het verlangen naar een leven vol vuur en passie voor u, dat verlangen vanmorgen aangewakkerd zal worden. Stort daarom uw Heilige Geest over ons uit. Dat we geen buitenstaanders zullen blijven. Maar dat we ingeleid zullen worden in de geheimen van uw liefde. We bidden nu dat voor onszelf, zoals we hier in deze kerkruimte zijn achtergebleven. We bidden u dat voor de kinderen die in hun eigen ruimte horen vertellen over Jezus. We bidden het u voor alle die thuis of waar dan ook met ons verbonden zijn. U bent de God die spreekt. Spreek dan, Heer, uw gemeente hoort. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, vers 1 tot en met 25. Lucas 23, 1 tot en met 25. En daarna zingen we met elkaar van gezang 182, vers 1, 2, 5 en 6. Ze stonden alle op en leidden hem, dat is Jezus, voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen. En dat hij van zichzelf zegt de Messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte: ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren: in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen. En ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen: u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem besticht schuldig hebt bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrij laten, nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen: weg met hem. Laat Barabbas vrij. Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: kruisig hem, kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen: wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrij laten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur. Tot zover de lezing uit het woord van God. Je bent gelukkig als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. zelfs Bach heeft niet alle muziek die hij geschreven heeft zelf bedacht. En een van de stukken die een bewerking is van een andere componist krijgen we straks te horen na het amen van de preek. En daarna zingen we met elkaar het lied Jezus alleen. Het is inmiddels een paar jaar geleden dat A.L. Snijders overleed. Hij was de schrijver en misschien ook wel de bedenker van het genre zeer korte verhalen. En daar was hij een groot meester in. Maar de evangelisten kunnen er ook wat van. Want in het doorlopende verhaal over Jezus kom je van die miniaturen tegen van mensen waar een paar regels aan gewijd zijn, maar die een hele wereld oproepen. En Barabbas is een van die figuren. Wat zal Barabbas gedacht hebben toen hij op die ene dag vanuit zijn dode cel het volk hoorde schreeuwen: kruisig hem? Gaat dat over mij? Wat zal Barabbas gedacht hebben toen hij vervolgens soldaten richting zijn cel hoorde marcheren? Wat zal Barabbas gedacht hebben toen ze niet hem, maar die ander, de dwarsbalk van het kruis gaven? En niet Barabbas, maar hem dwongen om naar Golgotha te lopen. Zou Barabbas meegelopen zijn naar Golgotha? En als hij dat gedaan heeft, zou hij dan het gezicht van Jezus ooit vergeten zijn? Het gezicht van die man aan het kruis. We weten dat dus allemaal niet. Zoals er zoveel over Barabbas is dat we niet weten. Lucas vertelt ons dat Barabbas vastzat vanwege een oproer, een moord. Wij zouden Barabbas vandaag misschien een terrorist noemen. Iemand die willens en wetens een gevaar voor de overheid wilde zijn. In die tijd was het wel vaker onrustig in Jeruzalem. Rellen met een politieke ondergrond. Verzet tegen de Romeinse bezetter. Zeker rondom de feesten. En zowel de godsdienstige leiders als de Romeinse overheid waren voortdurend op de hoede voor figuren als Barabbas. Historisch gezien is Barabbas gewoon een van de velen die geprobeerd heeft een opstand tegen de Romeinse overheid te beginnen. Matthäus vertelt in zijn evangelie dat Barabbas in die tijd bekend was. En hij gebruikt daar een woord dat zowel beroemd als berucht kan betekenen. En soms weet je dat ook niet. Biggie Dagu, was dat nou een beroemde rapper? Of was het een beruchte crimineel? En waarom zat Willem Holleder destijds ook alweer bij College Tour? Beroemd of berucht? Of misschien wel allebei? Het zou zomaar kunnen zijn dat dat met Barabbas ook zo was. Beroemd vanwege zijn moed. Dat hij in opstand durfde komen. Misschien werd hij verafschuwd door het geweld dat hij gebruikte. Barabbas. Dat betekent iets. Zoon van de Vader. En Matthäus vertelt erbij dat deze Barabbas Jezus heet. Dat is gek, toch? Dat er in het evangelie twee Jezussen tegenover elkaar komen te staan. En dat het volk mag kiezen tussen die twee Jezussen. Pilatus laat de ene Jezus vrij en hij laat de andere Jezus kruisigen. De ene Jezus loopt als vrij mens het leven weer in en de ander wordt de dood ingestuurd. Twee Jezussen, allebei zoon van de Vader, maar wat een verschil tussen die twee. Waar de een zegt, heb je vijanden lief als jezelf, gebruikt die andere Jezus geweld om zijn vijanden het land uit te jagen. En de misdaden waarvan de ene Jezus onterecht wordt beschuldigd, heeft die andere daadwerkelijk gepleegd. Jezus Barabbas is schuldig, wel schuldig aan oproer. En die Jezus heeft levens genomen. En die andere Jezus die is gekomen om leven te geven. Die ene Jezus wil geweld gebruiken om de regering van een koning omver te werpen. En die andere Jezus is de rechtmatige koning der Joden. En de ene Jezus is terecht veroordeeld, maar wordt vrijgelaten. Terwijl de andere Jezus onterecht wordt veroordeeld en geboeid wordt. En straks aan het kruis van Golgotha hangt die ene Jezus tussen twee moordenaars links en rechts. En misschien was de plek in het midden wel gereserveerd voor Barabbas. Hij zou er prima tussen gepast hebben. Maar dat niet die Jezus, maar die andere zoon van de Vader daar hangt. Dat zegt ook iets. Het laat vooral ook het complete failliet van de georganiseerde religie, de politiek en het volk zien. En zo voert het evangelie je twee Jezussen voor ogen. En het volk moet kiezen. Voor wie kies je? Voor welke zoon van de Vader kies je? Voor de schreeuwende revolutionair? Of kies je voor de stille, geboeide man? Kies je voor de man die gelooft in de kracht van het zwaard? Of voor de man die gelooft in de kracht van Gods engelen? Kies je voor de realist? Of kies je voor die dromer? Het volk maakt een keuze. En de kiezer heeft altijd gelijk. Dat zeggen politici wel eens na de verkiezingen. Ik vind dat zo'n verschrikkelijk zinnetje. De kiezer heeft altijd gelijk. Dat is natuurlijk onzin. De kiezer maakt ook wel eens de verkeerde keuze. Ik denk dat een behoorlijk aantal Britten zich inmiddels afvraagt of ze bij het referendum over Brexit wel zo goed gekozen hebben. En ik zag laatst nog een aantal Groningers die geïnterviewd werden en erg onthutst waren toen bleek dat ze op een partij gestemd hadden die de gaswinning weer wilde herstarten. Dan heb je misschien toch een verkeerde keus gemaakt. Het volk kiest, maar het volk kiest met enige regelmaat verkeerd. Er zijn politici die graag over het volk spreken en dat er geluisterd moet worden naar het volk. Lijkt me alle reden toe om voorzichtig te zijn met mensen die romantisch over het volk spreken. Ik denk dat het volk ook maar een verzameling is van kortzichtige zondaren. Heb daarom wantrouwen tegenover politici die zeggen te gaan doen wat het volk wil. Het volk kiest tussen een wapengevaarlijke misdadiger en iemand die genezing, bevrijding en hoop is komen brengen. Het volk kiest. Het volk kiest verkeerd. En jij, als je die twee Jezusen zo ziet staan, voor wie kies jij dan? En misschien is het op deze manier te gemakkelijk. Maar die Barabbas doet tenminste iets. Word je ook niet wel eens verschrikkelijk moe? Van die Jezus, die alleen maar zijn andere wang toekeert en ondertussen niets lijkt klaar te spelen in een wereld waarin mensen om de haverklap in elkaar gemept worden en onderliggen. God, doe eens iets. En toch, het volk kiest verkeerd. Het evangelist vertelt dat Pilatus Jezus overlevert aan de willekeur van het volk. En God gebruikt deze genadeloos verkeerde keuze om zijn plan van onmetelijke genade uit te voeren. De apostel Paulus zegt het in de 2e Korinthebrief zo: God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Het volk kiest verkeerd. Het kiest tegen de Zoon van de Vader. En wonderbaarlijk genoeg gebruikt God deze keuze om te laten zien dat hij ondanks alles kiest voor ons. Voor Pilatus staan twee Jezussen. De een zal leven en de ander zal sterven. In Israël viert men grote verzoendag. Dat is de dag waarop het volk Israël erkent dat het schuldig staat tegenover God. En met al je tekortkomingen, met al je fouten, mag je naar God toekomen. God neemt het serieus wat je verprutst hebt in je leven. God tilt zwaar aan het kwaad dat wij doen, aan het onrecht dat wij veroorzaken. Maar bij God is verzoening mogelijk. Het kan goed komen. Dat is de geweldig diepe boodschap van Grote Verzoendag. En het boek Leviticus vertelt ons hoe op Grote Verzoendag twee bokken naar de hoge priester gebracht worden. Twee bokken. De een gaat sterven als offer voor de zonde van het volk. En de ander blijft leven. En het lot bepaalt wie van de twee gaat sterven en wie van de twee zal leven. Volstrekte willekeur. En zo staan er twee bokken voor Pilatus. Ze heten allebei Jezus. En het is volstrekte willekeur. Dat de ene Jezus zal leven en de andere Jezus zal sterven. Nou ja, eigenlijk is het geen willekeur, het is compleet onrechtvaardig. Er is een schijnproces, er is religieus fanatisme. Er is de opgehitste volkswil die bloed wil zien. En te midden van al die falende instituten en falende mensen is de Heere God bezig om zijn grote verzoendag te voltrekken. Hier draagt die ene de zonde van het hele volk. Hier verzoent God zich met een volk dat zich keer op keer tegen hem keert. Toen Jezus zijn werk begon, daar in die synagoge van Nazareth, toen las hij voor uit de profetieën van Jesaja. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is de missie van Jezus. En in het evangelie zie je hoe Jezus voortdurend het gezelschap zoekt van mensen in de marge. Zieken, bezetenen, zondaars. Jezus wordt vriend van hoeren en tollenaren genoemd en dat was niet vleiend bedoeld. En zo heeft Jezus tot in de haarvaten van zijn leven de onmetelijke liefde van God laten zien. Jezus strekt zich uit naar al die mensen die op een of andere manier zijn vastgelopen in hun leven. Strekt zich uit naar mensen die gevangen zitten in hun verkeerd gemaakte keuzes. Mensen die zijn doodgelopen op hun verkeerde wegen. Jezus zoekt hen op. Hij zoekt op wat verloren is. En hier gaat Jezus nog een beslissende stap verder. Want Jezus strekt zich niet uit naar Barabbas. Maar Jezus Christus ruilt zijn leven met dat van Barabbas. Jezus neemt de plek in van Barabbas. En in de geschiedenisboekjes is Barabbas een figuur in de marge. En ook in het evangelie is hij een miniatuur. Maar Barabbas speelt hier wel een bijrol die de kern van het evangelie wil laten zien. Hoe weinig we ook van Barabbas weten, door hem zien we wat de betekenis van het evangelie is. Barabbas is schuldig bevonden, hij zal moeten sterven. Voor hem is er geen toekomst meer. En machteloos en hulpeloos zit hij gevangen tussen muren van schuld en spijt, wachtend op een straf die terecht is. Maar dan plotseling is daar die onbekende ander die zijn plek inneemt. Jezus, Zoon van de Hemelse Vader. Jij mag leven, Barabbas. Schuldig ben je, maar vrijgesproken word je. En er zal recht gedaan worden. Want wat jij kapot maakte toen je een mensenleven kapot maakte, dat zal God zelf rechtzetten. Wil je weten wat genade is? Hoe genade van God eruit ziet? Kijk dan naar Barabbas, die nieuw leven krijgt, waar hij geen recht op heeft. Maar hij krijgt het omdat Jezus vrijwillig zijn recht op leven opgeeft. Jezus Barabbas zat gevangen in een herhaling van verkeerde zetten. Maar een ander neemt zijn plek in. En zo is hij vrij. En als je iets gaat begrijpen van de betekenis van het kruis op Golgotha, als je iets gaat begrijpen van wie Jezus Christus is en wat hij is komen doen, dan ga je het toch zien. Dan ga je toch opeens zien dat het verhaal van Barabbas een variatie is op jouw en mijn levensverhaal. Ik ga je echt niet aanwrijven vanmorgen dat je een terrorist bent met een moord op zijn geweten. Maar als ik naar mezelf kijk, zit ik maar al te vaak gevangen tussen muren van verkeerde keuzes. Dat deze handen, die er zo onschuldig uitzien, wel onrecht hebben begaan. dat ik met mijn woorden als een van de kinderen zo prachtig eerlijk zei door te pesten, dat ik met mijn woorden leven schade heb toegebracht. Door dingen die ik zei, soms door dingen die ik zweeg. En ook ik zit gevangen in gevolgen van verkeerd gemaakte keuzes die ik niet meer terug kan draaien. En nu komt opeens Jezus die dodencel binnenlopen. En hij gaat naast me zitten. En in mijn fantasie zegt Jezus niet eens zo heel veel. Hij komt naast me zitten. En hij wijst naar de deur die open staat. En zo nodigt hij me uit. Ga naar buiten, door die deur. Je mag het leven weer in. Er is altijd een nieuw begin. Er is geen reden om je ogen neer te slaan als je het aangezicht van God zoekt. Er is geen reden meer om je ogen neer te slaan als je de mensen om je heen ontmoet. Want je hebt nieuw leven gekregen. Je mag opnieuw beginnen. En wat de evangelisten ons vertellen door Jezus, Barabbas en Jezus Christus tegenover elkaar te zetten, dat heeft Paulus geprobeerd in zijn brief aan de Romeinen onder woorden te brengen. Hou je vast, het is een wat lang citaat en Paulus schrijft weer barstig. Hij zegt, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus, dankzij Hem, hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in Zijn heerlijkheid, prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En des te zekerder is het dus dat wij die nu dood zijn, dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon. Des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En zo heeft Barabbas zijn leven te danken aan Jezus. Het evangelie vertelt ons niet wat dit met Barabbas heeft gedaan. Er zijn natuurlijk allerlei vrome dichters en romanschrijvers die van Barabbas een dankbare bekeerling hebben gemaakt. Het zou kunnen. Het zou mooi zijn. Per Lagerquist heeft een roman geschreven met de doeltreffende titel Barabbas. En in die roman is Barabbas eigenlijk altijd een zoeker gebleven. Die gefascineerd is en niet loskomt van Jezus. Maar die tegelijkertijd ook niet goed uit de voeten kan met die geweldloosheid van Jezus. En die uiteindelijk in Rome sterft tegen wil en dank als een martelaar voor het christelijk geloof, maar ergens door een misverstand. Wat doe je met het feit als je te horen krijgt dat er leven is voor jou, omdat iemand anders je dat leven heeft gegeven, door zijn leven op te geven? We weten niet eens of Barabbas weet dat hij zijn leven te danken heeft aan Jezus. Heeft Jezus geweten dat... Heeft Barabbas geweten dat Jezus hem niet alleen heeft willen redden voor dit leven, maar voor een eeuwigheid lang? Misschien een mooie vraag om zelf eens over na te denken. Hoe zou jij verder leven als je Barabbas was? Als je leven compleet was vastgelopen zonder uitzicht op veel toekomst. Zou je dankbaar zijn? Zou je willen kennismaken met die vreemdeling die jou het leven gaf? Vanmorgen is het evangelie dat te midden van alle kwaad, van alle onrecht, te midden van alle weifelende politici en schreeuwende mensen, dat er te midden van alle willekeur een kruis is opgericht en dat dat kruis het teken is dat God in zijn weerloze liefde het kwaad overwint. Door er zelf vrijwillig aan kapot te gaan. En dat de dood van die ene jou en mij vrij maakt. Het evangelie vertelt ons niet hoe het met Barabbas verder ging. En misschien is dat ook wel niet zo interessant. Want misschien is de grote vraag van vanmorgen ook wel wat jij en ik doen met dat leven dat we krijgen van Jezus. Met de vrijheid die je krijgt van Jezus. Hoe gebruik je die? Wat doe je daarmee? Amen.
zijn machten niets gedaan. Maar o, die dag, dat werd vervuld. Jezus, de Heer, is opgestaan. Sinds hij verrees in eerlijkheid, ben ik van blok en schuld bevrijd. Ik leef in hem en hij in mij. Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. Geen levensangst, geen stervensnood. Dat is de kracht waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood.
Laten we met elkaar danken en voorbeden doen. Laat ons bidden. Machtige God vol majesteit, wij danken u voor uw wonderlijke evangelie. Dat we misschien al wel honderden keren gehoord hebben, maar waar we toch nooit helemaal in kunnen doordringen. Het helemaal vatten doen we nooit. Wij danken u dat u een plan hebt voor deze wereld, dat u deze wereld die in de greep is van ziekte en dood, van geweld, dat u deze wereld niet loslaat, maar dat u door het werk van Jezus Christus deze wereld wilt herscheppen tot een hemel op aarde. En dat u in onze verkeerde keuzes uw genadige keuze voor ons aan het licht hebt doen komen. En dat wij onze vrijheid, ons leven van u krijgen. En dat wij door u geroepen worden om ons leven in vrije dienst te stellen van uw plan met deze wereld. Dat u gebruik wilt maken van ons. Dat hebben we niet eens altijd door. Wij gebruiken u zo vaak voor onze plannen. Maar wilt u ons gebruiken voor uw plannen? En geef ons dat we daardoor dan ook geraakt zullen worden. Dat we ons aan u kunnen overgeven. Dat ook wij zullen inzien hoe overweldigend groot de krachtige werking van uw macht is. Voor ons die geloven. Leer ons te verlangen naar uw kracht. Voor ons persoonlijk leven. Maar ook voor ons leven als gemeente. Zegent u alles wat in deze gemeente gedaan wordt om licht en zout te zijn hier op deze plek in de stad. Zegen ons als we door de week bijeenkomen als broers en zussen om te bidden, om Bijbel te lezen, om als het moet te vergaderen, om te zingen. En geef dat we als gemeente zo mogen groeien in toewijding aan u. Ook in verlangen naar u. We bidden nu voor andere gemeenten en kerken in deze stad en omgeving. Dat we ondanks onze verschillen iets zullen uitstralen van de eenheid die in Christus te vinden is. We bidden voor de voorgangers en de andere leden van de kerkraad. Zegen hen bij alle werk dat er ligt, bij alle keuzes die altijd weer gemaakt moeten worden. Zegen met moed, met bewogenheid, met vertrouwen, met visie en vaart. We danken u dat Erika de ruimte voelde om haar benoeming tot diaken te aanvaarden. Zegen haar ook in het vinden van haar plek in de kerkraad. We bidden u voor Mirjam, die bedankt heeft voor haar benoeming. Dat ze in die keuze ook met de vrede van Christus bevestigd zal worden. Vader, wij bidden u voor de wereld waarin we leven. We bidden u voor mensen die leven in diepe armoede en honger. We bidden u voor de tallozen zonder naam en gezicht die zwerven in de grote steden van de wereld. Voor de kinderen op straat. God, help ons om te leven voor gerechtigheid. Wij bidden u in het bijzonder voor alle die lijden onder het geweld in Gaza en Israël. God, wij zijn de schuilkelders. Wij zijn de donkere straten. Bescherm uw schepselen tegen de waanzin van de oorlog. Bescherm mensen op de vlucht. Zegen alle die misschien wel met de moed der wanhoop hulp verlenen. Zegen alle die soldaat zijn met een geest van liefde en ontferming. Bekeer toch de harten van alle die in geweld geloven. Breek de wapens stuk. Wij bidden u voor onze overheden. We danken u voor dit land waarin zoveel dingen goed zijn geregeld. Mede dankzij de overheid. En tegelijkertijd soms bekruipt ons ook een gevoel dat op onderdelen willekeur kan zijn. We winden ons daar soms over op. Maar vandaag als uw gemeente willen we voor allen die geroepen zijn deel uit te maken van de overheid, willen we voor hen bidden. Zegen hen. Dat ze door uw geest zullen leven bij de waarden van uw koninkrijk. We danken u voor alles wat ons leven glans geeft en rijk maakt. We danken u voor het geschenk van de liefde. We danken u dat we mogen leren, mogen studeren, dat we mogen opgroeien. We bidden u voor de kinderen en de jongeren in onze gemeente, dat ze mogen ontdekken welke gaven en talenten u hen geschonken hebt en hoe zij die mogen inzetten. Wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben in ons midden, voor hen die ziek zijn. Die zich benauwd voelen vanwege angst. Wees de nabije in hun leven. Open hun ogen steeds opnieuw. Voor wie u bent. Wij bidden nu voor hen die rouwen. Voor hen die zomaar opeens een gemis weer heel duidelijk kunnen voelen. Dat ze in het gemis zullen opmerken dat u vlak naast hen bent. En omdat er altijd dingen zijn die een voorganger niet kan verwoorden, Hoor ons als we in de stilte datgene tegen u zeggen wat diep in ons sluimert aan verlangens of vragen. Omwille van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Dominique Prins. Namens de diaconie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte heeft een stedelijk doel. De haven. De haven is een groep mensen op Kanaleneiland die Jezus wil volgen. Tegelijkertijd is de haven een plek voor alle Kanaleneilanders. Zo wil de haven een mix zijn van al deze Utrechtse Kanaleneilanders. Ze hebben als missie meer van Jezus op Kanaleneiland. Ze geloven dat de naam van Jezus op elke plek schitterende veranderingen brengt. Dus zeker ook op Kanaleneiland. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor International Justice Mission. Dit is een wereldwijde organisatie die met lokale autoriteiten samenwerkt om een einde te maken aan slavernij, mensenhandel en geweld tegen mensen in armoede. Slavernij bestaat nog steeds. Met deze collecte helpen we International Justice Mission om hier een einde aan te maken. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven. Via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp, via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. Ook heb ik nog een extra mededeling. Als kerk willen we graag actief present zijn in onze wijk en in onze stad. Zo'n 100 dagen geleden is Martijn Bak als diaconaal werker hiermee aan de slag gegaan. Deze taak kan hij niet alleen uitvoeren en zullen we als gemeente samen moeten dragen. Er zijn inmiddels 4 acties opgezet om verbinding te maken tussen onze gemeente en de wijk en de stad. De eerste is een paasgroet, daarna volgt een wijkproeverij, ook is er een plan gemaakt voor een klimaatdoodtrap en de vierde is een burendag. Om deze acties te laten slagen en door te laten gaan, is onze gemeenschappelijke inzet nodig. Bidt u mee, denkt u mee, doet u mee om gezamenlijk deze actie tot een succes te maken. De Heer zegent u en uw gaven.
Ons slotlied is vanmorgen gezang 20. Daarvan zingen we het eerste en het vijfde vers. Laat ons nu vrolijk zingen. Komt, heft uw liederen aan. Ga dan van hier in vrede tot de vreugde van deze dag. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.